Shabbat Shalom. Het is fijn om hier te mogen staan. Ik doe het een beetje gemengd. De ene keer baptist of evangelisch en de andere keer bij Messiaans. Dus vandaag Messiaans. Nou, het is mooi. Dan zeggen ze, het is voordeel van Messiaans altijd dat je dan Hebreeuws lekker los kan gaan. Of dat vandaag aan de orde komt, dat durf ik u niet te beloven. Ik ben bezig geweest met de parasha. Kom ik nog scherper over waarschijnlijk? Ja, oké, prima. Nou, ik ben bezig geweest met de parasha vandaag. En vandaag, die we vandaag behandelen en de afgelopen weken al. En al lezend kom je op een gegeven moment een aantal ingrediënten tegen. Want als je met zo'n parasha bezig gaat en hij ligt voor je, dan ga je bedenken van wat ga ik doen? Ga ik iets kleins nemen en doe ik daar veel van? Of neem ik alles en krijgt iedereen maar een heel klein beetje? Dat is de keuze die je altijd moet maken. Weet u, ik heb een afslag genomen. Let op. Vooraf een aantal preekverlengende opmerkingen. Judith die las dat gedeelte uit Deuteronomium. Uit Deuteronomium. En terwijl ze zo aan het lezen was, dacht ik ineens aan die Syro-Fonicische vrouw die met haar dochtertje, haar dochtertje was ziek. En ze kwam naar Yeshua toe en ze zei van, Heer, wilt u alsjeblieft naar me toe komen om mijn dochtertje te genezen? Maar wat zei Yeshua? Weet u wat Yeshua zei? Ja, als ik, u mag, bij mij mag u antwoorden. Dus als u iets weet, dan mag u dat zeggen. Wat zei Yeshua toen? Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël. Maar klaarblijkelijk had die vrouw op de een of andere manier toch in de Torah gelezen. Want zij begon over de kruimels die er voor de hondjes waren. En ik moest daaraan denken toen zij zo dat stuk las. Ze dacht, ja, inderdaad, God heeft er gewoon al voor gezorgd. Hij heeft gewoon al rekening gehouden met het feit dat er meer mensen waren als het volk Israël, wat hij van harte lief had en heeft. Vandaag aan de dag nog steeds. De kruimels en de restanten, daar zorgde hij voor. Dat was voor de vreemdeling. Die overigens zelf ook wel het een en ander had. Maar die mocht mee eten. En dat is vandaag aan de dag nog steeds zo. Ik las de Haftara en ik las daar één zin in. Want uw maker is uw man. Adonai Tsevaot, Adonai van de legermachten, is zijn naam. En uw verlosser, uw Goel, is de heilige, de Kadosh Israël. Hij is de heilige van Israël. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept Adonai u, de vrouw van de jeugd die afgewezen was, zegt Elohim. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. Het is hier God zelf die spreekt tegen zijn volk Israël. En het valt gelijk op dat het hier gaat over Israël als vrouw van God. En dat niet alleen, het schijnt op de een of andere manier ook een verlaten vrouw te zijn. Nou, daar komen we zo wel achter. Een verlaten vrouw, klaarblijkelijk is er iets misgegaan in dat huwelijk. Als ik Jeremia 3 lees, dan staat daar, ja, ik heb veel bijbelteksten. Iemand zei eens tegen me van, waarvoor doe je toch altijd zoveel bijbelteksten? Waarvan, eigenlijk, hij vroeg eigenlijk van, waarvan zoveel teksten uit de Bijbel? Toen zei ik, ja hoor eens, de Margriet en de Donald Duck hebben me niet zoveel te zeggen, maar de Bijbel wel. Dus u krijgt er wat. Dus als u kunt noteren, de teksten, dan kunt u ze allemaal thuis nog eens nalezen. Men zegt, als een man zijn vrouw wegstuurt en zij bij hem weggaat en de vrouw van een andere man wordt, mag hij dan nog naar haar terugkeren? Zou dan het land niet ten zeerste ontheiligd worden? U echter, u hebt hoererij bedreven met veel vrienden en dan naar mij terugkeren, spreekt Adonai. Ziet u dat de verhouding tussen Israël en God, dat ook zijn weerslag heeft op het land, hoe Israël met God omgaat? Dat het niet zomaar vrijblijvend is van ik ben in dat land geplaatst. Want uiteindelijk, de Bijbel staat er eigenlijk vol mee. Het is het land van God en het is aan Israël gegeven, aan Israël voor eeuwig beloofd. Dus mensen die twijfelen aan de landbelofte. Even na de dienst even praten, dan bent u gelijk genezen. Want God heeft het voor eeuwig aan dat volk beloofd. En hoe Israël handelt in dat land, dat heeft zijn weerslag op de heiligheid van het land. Jeremia 3. Ik heb net het eerste vers gelezen, nu het zesde vers. In de dagen van koning Josiahu zei Adonai tegen mij, hebt u gezien wat het afvallige Israël gedaan heeft? Ze ging elke hoge berg op en onder elke bladerrijke boom bedreef ze haar hoererij. Ik zei, nadat zij al deze dingen gedaan had, keer terug naar mij. Maar ze keerde niet terug. Dat zag haar trouweloze zuster Jehuda. Maar ik zag, toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Jehuda, haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd. Ze ging zelf ook hoererij bedrijven. Het werd gaandeweg erger. En zo erg zelfs dat God Israël, het tienstammenrijk, wegzond. En hun ook daadwerkelijk een scheidingsbrief gegeven heeft. En tegelijkertijd zijn ze in ballingschap gegaan. We gaan nog een stukje verder in Jeremia 3. Ga deze woorden prediken tegen het noorden en zeg, keer terug, afvallig Israël, spreekt Adonai. Mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken, want ik ben goede tieren, spreekt Adonai. Ik handhaaf mijn toorn niet voor eeuwig. Alleen erken uw ongerechtigheid, want u bent tegen Adonai, uw Elohim, in opstand gekomen. U hebt uw wegen uitgestrooid op zoek naar de vreemde onder elke bladerrijke boom. Maar u hebt niet geluisterd. Niet geluisterd naar mijn stem, spreekt Adonai. Keer terug, afkerige kinderen, spreekt Adonai. Want ik heb u getrouwd. Ik zal u nemen, 1 uit een stad en 2 uit een geslacht. En ik zal u naar Sion terugbrengen. Ziet u, als u dat boek Jeremia erbij leest, dat het plaatje zich als het ware ontvouwt. De manier waarop God is omgegaan en de manier waarop God omgaat met Israël, de verhoudingen worden steeds duidelijker. Ik heb je getrouwd. In Jesaja zagen we al dat er stond, want uw maker is uw man. En er staat overigens wel meer in Jesaja teksten die daarover gaan. Maar goed, dan hebben we de hele dag, dus dan laten we dat. Dan moet u thuis maar doen dan. Maar Jeremia, vanwege het feit dat het daar geschreven werd over die echtscheidingsbrief, heb ik dit erbij gelezen. En u begrijpt wel waarom ik dan dat gedeelte, wat zojuist gelezen is uit de parasha, er ook bij gelezen heb. want ik heb u getrouwd. En dat komt straks nog een keer terug in een tekst. Een hoofdstuk terug, het tweede vers, Jeremia 2. Ga ten aanhoren van Jeruzalem prediken. Zo zegt Adonai, ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter mij aanging in de woestijn, in een land waarin niet werd gezaaid. Israël was heilig voor Adonai, de eersteling van zijn opbrengst. Alle die deze opaten werden schuldig en onheil kwam over hem, spreekt Adonai. Het was zo mooi. En ze kregen van God alle lessen. Ze kregen de Torah. Niet wet, maar onderwijs. Zeg maar de gebruiksaanwijzing. Hoe je je in het leven te houden hebt. Het is zo jammer dat in zoveel kerken en gemeenten men meent dat de wet opzij gezet is. Omdat men de woorden die de apostel Shaul, de apostel Paulus spreekt, niet goed verstaat. Want het is vandaag aan de dag nog volop actueel. Dat was het toen al en ze werden er toen op afgerekend. Maar het is vandaag aan de dag nog steeds. Kijk, we moeten duidelijk zijn, u wordt niet behouden door het houden van de Torah. Maar u houdt de Torah, u wilt God dienen vanuit een hart dat weet dat dat voor eeuwig behouden is door de God van Israël. En daarom wilt u zijn woorden volgen en daarom wilt u zijn boek lezen. En dan gaat u snappen wat er staat in Psalm 119. Ik verlustig mij in de Torah. Ik moet u heel eerlijk zeggen, vroeger kon ik daar niets van begrijpen. Dacht bij mij, wat een idioot. De hele dag zich verlustigen in de Torah. Maar als je het gaat begrijpen, als je het gaat doorgronden, als het in je hart indaalt. Zeg je ja, inderdaad. Het volk Israël heeft door haar afgoderij, het verlaten van de Torah, het negeren van de door God vastgestelde tijden, de Moedim, het als vrouw van Adonai compleet verbruid. Het huwelijk wat gesloten was bij de berg Sinai, waar God ten aanhoren van het hele volk in eerste instantie die 10 woorden heeft uitgesproken. En toen konden ze het niet meer aan. En toen zeiden ze wel tegen Mozes, ga jij alsjeblieft de rest opschrijven. En hij deed het. Maar het huwelijk was gesloten. Het huwelijk bij de berg Sinai, voor wat betreft de 10 stammen, is ontbonden. Middels een scheidbrief. Snapt u nu dat er staat, want ik, uw God, ben een naijvere God. Wij zeggen dan altijd, dat betekent eigenlijk een beetje jaloers God. Nou, dat klopt, want hij was getrouwd met dat volk. Het was een huwelijk. En als dat volk dan andere afgoden achterna ging, ja, terecht dat je als man jaloers wordt. Wij leven tegenwoordig in een maatschappij waar heel veel mensen mij wijsmaken. Joh, dat moet kunnen. Je moet elkaar een beetje vrij laten. Ja, dank je de koekoek. Wat dat betreft ben ik net zo jaloers als God. Hij jaloers hoor. Goed. Ze zijn in ballingschap gegaan. En over de wereld verstrooid geworden. En dan heb je een aantal mensen die zeggen, ja, dat zijn dan nu dus de verloren stammen. Nou, dat is niet waar. Het zijn wel stammen die over de hele wereld verspreid zijn. Maar ze zijn niet verloren. Ja, wij zien ze niet, maar God nog wel. Die heeft ze dagelijks in het oog. Want het was toch zijn oogappel? Zou hij er dan niet meer op letten? Absoluut. Stammen zijn niet verloren. Ja, dat wij het zo noemen. En dan tonen we eigenlijk onze eigen onkunde, omdat we het niet meer kunnen zien. Ons eigen onvermogen, omdat we het niet meer weten. Maar de stammen voor God, ze bestaan nog steeds. En het tweestammenrijk, hoewel ontrouw, bleef op de een of andere manier toch vrouw van God. En uit hen is de Mashiach voortgekomen. En dat was al geprofeteerd vanaf Genesis 49. Maar ook zij zijn later verstrooid geworden. Eerst in ballingschap ook, ze zijn weer teruggekeerd. En dan na de hand verstrooid geworden over de wereld. Een belangrijk keerpunt in het bewijs. Ja, want soms dan heb je het idee van ik moet alles bewijzen. Maar het staat gewoon in de Bijbel, ik hoef niks te bewijzen. God die schrijft het neer. Maar oké. Het belangrijkste keerpunt voor het bewijs is het ook, staat ook in Jeremia. Jeremiahu. En dat is het 31ste hoofdstuk. Een paar versen. In die tijd, Jeremiahu 31 vers 1 tot 3. In die tijd spreekt Adonai, ik zal de geslachten van Israël tot een Elohim zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Daar begint het mee. En als je begint met zoiets te lezen, ja, dan denk ik bij mijn eigen, ja, dan moet je haast van je stoel gaan staan en moet je zeggen, oké, nou gaat het goed worden. Nou wordt het spannend. Zo zegt Adonai, het volk dat aan het zwaard ontkomen was, heeft genade gevonden in de woestijn toen ik wegging om hem, Israël, tot rust te brengen. Van verre tijden af is Adonai aan mij verschenen, met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Het is nooit overgegaan. God heeft altijd met verlangen gekeken naar de vrouw aan wie hij een echtscheidingsbrief gegeven had. Het was niet over. Ja, wij als kerken dachten wel dat het over was. En hebben ons dreigen lekker tussen gewurmd. En we hebben alles maar een beetje van Israël gestolen om wat dat betreft dan de zaak voor onszelf compleet te maken. We zijn notabene zo brutaal geweest om alle zegeningen die in Gods woord staan op ons van toepassing te achten. En de vervloekingen, ja, die mocht Israël houden. Nee, wij waren het volk to be. En dat was niet zo. God hield nog steeds van Israël. En God liet een traan over de onkunde en de verblinding van de kerk. God bewijst Israël zijn genade. Ziet u wat daar staat? Met een eeuwige liefde. Avat Olam. Toch een beetje Hebreeuws ertussen. In drie teksten wordt Israël in verband gebracht met Gods oogappel zijn. Devarim 32 vers 10. Mislee, dat is Klaagliederen. 2 vers 18. En Zacharia, dat is, even bij de les blijven, Zacharia. En wat betekent dat, Zacharia? Wat betekent dat? Ik hoor het niet. God herinnert, God gedenkt. Zacharia 2 vers 8. Even tussendoor, als je het begin van het evangelie leest, dan lees je dus over die hoge priesteren. En dat is, als we bijbelstudie geven, degene die bij mij op de bijbelstudie, die weten dat. Dat ik altijd hamer erop van, jongens, gaat die namen nou ook eens lezen. Want die namen die zeggen namelijk ook iets, die vertellen een verhaal. En dan begint het met die hoge priester Zacharia, God gedenkt. Maar die is getrouwd met een vrouw. En die vrouw die heet, ja, in de Bijbel heet ze Elisabeth. Elisheva. Sheva is eet, de eet van God. Mijn God heeft gezworen. En dan krijgen ze die zoon. En die mag niet naar de buurman genoemd worden. Die mag niet genoemd worden naar een belangrijke vader. Nee, die moet genoemd worden zoals God het gezegd heeft. En dat is Jochanan. God geeft genade. Ziet u dat in dat verhaal? Eigenlijk al het evangelie openbaar wordt. Een prachtige opening kan je niet krijgen. Door alleen al die namen te interpreteren. Ik ga door, want anders zijn we echt om 3 uur pas klaar. Jeremia 31. Zie, er komen dagen. Het 31ste vers dus. Hè. Zie, er komen dagen, spreekt Adonai, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Jehuda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun bij de hand vastgreep om hen uit het land Mitzrayim, dus het land Egypte dus, te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hun getrouwd had. hoewel ik hun getrouwd had. Een nieuw verbond. Het complete volk. Het huis van Israël en het huis van Jehuda. Het staat hier duidelijk. Niet meer gescheiden, niet meer apart. Bij elkaar. Eén complete vrouw. Wow. Dat dit een herstel van Gods huwelijk met Israël is, zien we ook onder andere in de profeet Hosea. Tweede hoofdstuk. Op die dag zal het gebeuren, spreekt Adonai, dat u mij zult noemen mijn man en niet meer zult noemen mijn Baal. Hoewel Baal, Baali, dat ook een gangbare aanspreektitel was van een vrouw tegen haar man. De verhoudingen lagen daar wat scherper. Maar Ishi, mijn man, dat was, dan had je de intieme verhoudingen te pakken. Ik zal u voor eeuwig tot bruid nemen. Ja, ik zal u tot bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen. En u zult Adonai kennen. Nou, je bent bezig met zo'n preek, hè? En dan al die teksten, het overweldigt je gewoon. Je wordt er gewoon helemaal blij van. En dan ineens. Dan gaat het licht uit. Op het toppunt van de vreugde, van die geweldige profetieën, lijkt het wel alsof iedereen ineens stilstaat en ineens verschrikt opkijkt. Maar het kan niet. Het mag niet. Devarim 24 vers 1 tot 4. We hebben het gelezen. En bij Israël gaat dat ten volle op. De scheidbrief is gegeven. Ze was eerst vrouw. De scheidbrief is gegeven. En ze is niet gelijk gestopt. Ze is gewoon volop doorgegaan met andere mannen. Dat is een gruwel voor Adonai. Het land wordt verontreinigd. En dan vraag je je eigen af, op dat moment wordt God niet ingehaald hier door zijn eigen onderwijs, door zijn eigen Torah. En dan kom ik weer terug bij dat stukje wat ik net aan het begin even zei. Is het u opgevallen dat Yeshua zegt dat hij alleen gezonden is tot de verloren schapen van het huis van Israël? Dat noemt hij een keer. Nou, die vrouw die wist daar een handig antwoord op. En als hij zijn talmidim, zijn discipelen uitzendt, zegt hij, nou, jij naar Syrië, jij naar Libanon, ga jij maar naar Egypte en jij gaat alvast de zaak voor Paulus voorbereiden. Ga maar richting Athene, Antiochië of wat dan ook, zie maar, zegt hij dat. U zult niet op de weg begeven naar de goyim, naar de volkeren. In onze Bijbel staat heidenen. Ja, heidenen. Dat is het woord wat voortgekomen is uit, etymologisch gezien is dat woord voortgekomen uit heidebewoners. Dat waren de heidenen. Ja, het minder op die woonden niet in de stad, dat waren de heidenen, de volkeren. De ongelovigen, zeg maar, het onwetende volk. Maar goed, oké. Hier staat het mooier hoor. Hier staat naar de volkeren, niet naar de goyim. En u zult geen enkele stad van de Shomrinim, van de Samaritanen, binnengaan. Die dus ook niet. En die waren wat nauwer verwant met Israël. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis Israël. Shaul, Paulus, die zegt in zijn brief aan de Romeinen in het 15e hoofdstuk. Ik zeg dan dat Yeshua HaMashiach een dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van Elohim, om de belofte aan de vaderen te bevestigen. Galaten 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond Elohim zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder, ja, in onze Bijbel staat de wet, maar het is onder de Torah, om hen die onder de Torah waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Yeshua is gestorven voor onze zonden. Duidelijk. Het is hier zojuist ook, Paul heeft zojuist ook gezegd. En dat is volkomen waar. Maar er zit toch een prachtig aspect aan het verlossingswerk van Yeshua. Want hij deed ook nog wat anders. Er moest nog wat anders goed gemaakt worden. In Romeinen 7 zegt Paulus het volgende. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de Torah kennen, dat de Torah over de mens heerst zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de Torah gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de Torah die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de Torah, zodat zij geen overspelige is. En als zij de vrouw van een andere wordt. Nou heb ik nog niet gezegd waar ik heen wil, maar ik hoop dat u het inmiddels al wel gaat zien. Ik was met Bijbelstudie bezig en ik had dat gezien. En dan ga je dus naar een ander toe en dan denk je van, nou, ik heb iets unieks gezien, dan ga ik het vertellen. Dus ik ga naar een ander toe en ik zeg, joh, weet je, ik was met de Bijbelstudie bezig en ik denk dat de Heer me iets geweldigs heeft laten zien. Oké, wat dan? Nou goed, en ik vertelde het zo. Hij zegt, oh, wist je dat dan nog niet? Voor mij blijft het speciaal. Ik heb het niet in een boekje gelezen. God heeft het me echt laten zien. Voor mij blijft het speciaal. Het was gelukkig bij anderen ook al bekend. Want daardoor wist je van oké. En dat is ook goed, hè, dat anderen het al weten. Want dan voel je je eigen ook bevestigd. Hé, ik zit er niet naast. De eeuwige God is in Yeshua aan het kruis de dood ingegaan, om daarmee de weg vrij te maken om zijn oogappel en geliefde genade te bewijzen en opnieuw tot vrouw te nemen. Hij ging de dood in Yeshua. Ja, dan wordt er gediscussieerd, is Yeshua nou God, ja of nee? Ja, voor mij is hij volledig God. Ik hoop dat ik op heel veel tenen trap, maar hij is God. En dat kan niet anders als je dit ziet. Dan kan er geen andere manier zijn. De man stierf. En de weg werd vrij voor Israël. Het tienstammenrijk. Om opnieuw weer vrouw te worden van God. En Caiaphas, de Kohen Hakadol, dus Caiaphas, de hoge priester. Ja, ik ben bezig met de herziende statenvertaling een beetje te hebraïseren. Dus de namen allemaal te veranderen en dergelijke. Dus ik heb die teksten heb ik allemaal zo één op één. Want die heb ik namelijk in Word-file. Dus dan is het. Maar ik vind het ook belangrijk. Ik bedoel, de Bijbel is een Joods boek. Een Hebreeuws boek, zeg maar, voor het geval. Een Hebreeuws boek. Het is geschreven voor en door Joden. En dan is het belangrijk dat we de namen ook uitspreken zoals ze werkelijk zijn. Althans, soms heb ik wel eens het idee van ik heb die tik. Maar dat is niet waar. Er zijn veel mensen die dat wel met me eens zijn. Maar goed, Jochanan 11. De hoofdkohaniem. We hebben het net gelezen. En de Perushim en het riep en het Sanhedrin bij elkaar. En ze zaten daar bij elkaar. En toen gebeurde dat die Caiaphas, die zei maar, een van hen, Caiaphas, die Kohen HaGadol van dat jaar was, zei tegen hen, u weet niets. U overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en dat niet heel het volk verloren gaat. Kijk, die Caiaphas, die was bezig om zijn zaakje te redden en om zijn straatje schoon te vegen. En die dacht van, als we hem opruimen, dan houden we rust in het volk en noem maar op allemaal. Maar Johannes, die had dat opgeschreven en die, als het ware doet hij zo, en dan zegt hij, dit zei je echt niet uit zichzelf. Wel, nee. Maar als Kohen HaGadol van dat jaar profeteerde hij dat Yeshua zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om alle kinderen van Elohim, verspreid, verstrooid over de wereld, bijeen te brengen. En dat zijn van die teksten, daar lees je jaren overheen. En dan wordt het zo gewoon. Doordat je hiermee bezig bent en dan denk je ineens, en ik moet heel eerlijk zeggen, degene die mij hierop wees was Henk Poot. Hij zei ook, ja, je leest er jaren overheen. En ineens lijkt het wel alsof die tekst een gouden randje krijgt. Bam. Of die in neon ineens in je Bijbel staat. Yeshua zegt, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook deze moet ik binnenbrengen, ze zullen mijn stem horen en het zal één kudde worden en één herder. Ik heb geleerd dat als het over schapen gaat in het Brit HaGadasha, in het Nieuwe Testament, dat het vrijwel altijd gaat over het volk Israël. Omdat dat echt bij hun hoorde, de Heere is mijn herder, Psalm 23. Degene die er na de hand bij kwamen in Yeshua, die deel mochten hebben aan het hel voor Israël, die kenden dat begrip helemaal niet. Maar aan een Israëliet, als je praat over een schaap, dan wist hij gelijk waar hij het over had. En dat schapen moeilijk waren, ja, dat wist hij ook. En dat ze eigenwijs waren, dat wist hij ook. Dus bij hun kwam dat begrip iedere keer weer binnen. En ik heb ook laten lezen Hebreeën 15. En daarom is hij een middelaar van het nieuwe verbond. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening en overtreding die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis zouden ontvangen. Ja, als je geleerd is van, joh, dat is allemaal voor ons. En dat is, ik bedoel, Israël is opzij gezet. Dan ga je dat lezen als zijnde van, nou, dat gaat richting de gemeente. Ben ik al ver over mijn tijd heen? Ik ben er bijna, hoor. Maar dit gaat over Israël. Onder het eerste verbond is er iets misgegaan en dat moest nu hersteld worden. Om de belofte van de eeuwige erfenis, die was aan Israël gegeven, om dat weer te herstellen. Nou, dat is gebeurd. Wat ik u wil duidelijk maken vanochtend is, ziet u hoe complex dat werk, dat verlossingswerk van Yeshua is. En als Shaul spreekt over eerst de Jood en ook de Griek, dat helemaal klopt. Het is te gering voor mij. Dat staat in Jesaja 49 vers 6. Het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om me op te richten, de stammen van Jacob en hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. En ook in het 42 vers 6 geloof ik, er staat ook zoiets dergelijks. Ik heb u gegeven tot een licht voor de goyim om mijn hel te zijn tot aan het einde van de volkeren, van de aarde. Ik heb u ook gegeven, eerst de Jood, maar ook de Griek. En dan wil ik afsluiten met een aantal teksten die de rijkwijde van het heil wat God aan Israël heeft gegeven illustreren. En oh, wat wordt daarover gediscussieerd. Als Paulus Romeinen 11 iets schrijft, Als je zou eens een theologische boekhandel moeten binnengaan, en dan moet je eens kijken, het hoofdstukje Romeinen 11, hoeveel boeken daarover zijn. Meters. Meters. Want alzo zal gans Israël zalig worden. En dan werd er aan Wiesje de Lange, of Rebecca de Graaf, een van die twee werd gevraagd van, joh, is dat nou werkelijk zo? Is dat nou werkelijk heel Israël? En weet je wat zij zei? Als dat zo was, zou u daar een probleem mee hebben? Kijk, dat vind ik nou een mooi antwoord. Dat vind ik een schitterend antwoord. Dat is ook echt Joods. Want de bal wordt gekaatst. En je mag zelf doordribbelen. Jeremia 33. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Jehuda en in de gevangenschap van Israël onder hen, en hen opbouwen als vroeger. Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid waarmee zij tegen mij gezondigd hebben. Al hun ongerechtigheid. Ik zal al hun ongerechtigheden vergeven waarmee ze tegen mij gezondigd hebben en waarmee ze tegen mij in opstand zijn gekomen. Deze tekst zal al voldoende zijn. Toch? Hier staat toch kol? Het woordje kol, dat betekent alles. Als je een beetje Hebreeuws kent, dan. En anders aanstaande dinsdagavond mag je bij mij komen, thuis. En dan hebben we nog. We gaan beginnen met een cursus introductie Hebreeuws. Ik heb nog een paar plaatsen, dus je mag gerust aanschuiven. Helemaal gratis, hè? Kijk, voor Hollanders. Ja. Je geskil, dat is. Ezekiel 16, vers 62. Ik zal met u mijn verbond maken en dan zult u weten dat ik Adonai ben. Opdat u eraan denkt en u schaamt en u uw mond niet meer open doet vanwege uw smaad. Wanneer ik voor u verzoening doe over alles, staat het weer, wat u gedaan hebt, spreekt Adonai. Eén tekst. We hadden er al twee. Nog eentje. Echter, in Adonai zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël. En dat staat in Jesaja 45, vers 25. Onthoud die tekst, hè? Jesaja 45, 25. Echter, in Adonai zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël. En dan wil ik u vragen, als Paulus zegt en alzo zal geheel Israël gered worden. Had hij dat nou werkelijk uit zijn duim gezogen? U mag het antwoord geven. Amen. Halleluja.